To our valued guests, do take special care to supervise your children.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlieve Pretpark Podcast. Mijn naam is Erwin Taats en Dennis Jans en ik hebben het vandaag over wat we nog missen. Goedemorgen Dennis.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Dennis, er is een nieuw boek uit van Florian Freitag en Salvador Anton Clavé en ik zat dat te lezen. Het boek wil een up-to-date introductie zijn rond de stand van zaken wat betreft onderzoek over themaparken. En we gaan geen pretparkprof zijn, daarvoor verwijs ik graag naar onze collega's Wim Strijbos en Pieter Cornelis, die doen dat veel beter dan ons. Maar op een bepaald moment hadden ze het daarover het concept Attraction Mix. En toen ik dat aan het lezen was, dacht ik van, daar wil ik dit in de ochtend in pretparkland eens over hebben.
We hebben het er vaak wel eigenlijk over.
Hè? Onbewust, over... zonder dat woord te gebruiken zelfs. Hè?
Ja, voilà, is dat. Hè? Als je het over parken hebt, dat je zegt van, oeh, hier mis ik toch dit soort type attractie. Of misschien moeten ze hier voortaan aan gaan denken bij de volgende attractie of zo.
Ja, ik ga eventjes lezen uit het boek wat de definitie is van het woord attraction mix. Hè. Zij definiëren het als de verscheidenheid aan thema's, ervaringen en attracties in een bepaald themapark. En de attractiemix wordt gewoonlijk langs twee lijnen gemeten. 1. De verscheidenheid van de aangeboden ervaringen. En 2. Het niveau van geavanceerdheid van de attracties en het publieksprofiel. Heel kort, kun je dit vertalen naar normaal Nederlands?
Ik ga een poging wagen. Hè. Dus aan de ene kant heb je de verscheidenheid van het type ervaringen. Laten we het heel extreem noemen. Er is natuurlijk een groot verschil tussen een kinderdraaimolen en een sensationele B&M.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook hoe gesofisticeerd die dingen zijn. Hoe zal ik het zeggen? Misschien bijvoorbeeld thema kan een goed voorbeeld zijn. Hè? Hoeveel moeite er is gedaan om iets te kunnen thematiseren. Of is het eerder gewoon een kale attractie in een veld neergezet. Je kunt het ook op heel wat andere dingen hebben. Je kunt het technisch heel erg ingewikkeld maken. Je kunt heel wat verhaallijnen eraan toevoegen en dat soort dingen. Zo kun je heel veel manieren een attractie gesofisticeerder maken.
Ja, bij Imagineering maken ze de onderscheid tussen dreamers en screamers. Dreamers zijn attractie waar je ondergedompeld wordt en waar je meegenomen wordt naar andere wereld. Screamers zijn attracties die puur draaien rond de adrenaline. Maar uiteraard snapt iedereen dat daar een heel grote nuancering zit tussen beide extremen. Hè?
Mm-hmm. Je kunt bijvoorbeeld een Untamed hebben, dat noem ik een screamer.
Ja.
Zonder heel veel dreaming erbij. Er zit een klein laagje overheen natuurlijk. Maar je hebt ook dingen die echt helemaal dreamen zijn. Pirates of the Caribbean, Phantom Manor, dat soort type attracties. Fata Morgana.
Ja.
Maar je hebt er ook dingen tussenin. Hè? Want,
Tower of Terror bijvoorbeeld.
Tower of Terror, Hyperspace Mountain, hoe noem je die zaken?
Aan de ene kant heel mooi gethematiseerd, aan de andere kant ook best wel screamers.
Er zit bij beide kanten natuurlijk een beetje een continuum in, om het zo te noemen.
Absoluut. Die factoren zelf bepalen de attraction mix van een pretpark. Wat is nu de attractiemix? Dat is als het ware het geheel aan ervaringen, het geheel aan thema's en attracties die een bepaald themapark heeft. En dat is voor alle duidelijkheid altijd ondergeschikt aan het doelpubliek dat een pretpark voor ogen heeft. Niet elk pretpark hoeft dezelfde attraction mix te hebben. Je hebt een heel andere attraction mix voor ogen als je bijvoorbeeld je richt op tieners die vooral uit zijn op achtbanen, dan wanneer je bij wijze van spreken gezinnen met jonge kinderen ambieert in je park te krijgen.
En dat zit in meer dingen dan alleen pretparken natuurlijk in de leisure. Ik bedoel, een family entertainment center ergens in de buurt, die gaat ook niet met een B&M afkomen, want ja, die hebben een totaal ander doelpubliek van zeer jonge kinderen en hun ouders die even ergens op het terrasje willen zitten en gewoon hun kinderen willen laten spelen.
Juist, daar zijn de ouders de dreamers en de kinderen de screamers. Hè?
Voilà, dus dat inderdaad.
Nu zijn we echt aan begripsverwarring aan het doen, denk ik. Maar inderdaad, wat we gaan doen is eventjes een kijken naar de attraction mix van de verschillende pretparken en deze vraag proberen te beantwoorden. Welk attractietype heeft elk park, en we hebben er 10 op een rijtje gezet, nodig om zijn attractiemix te verbeteren en aantrekkelijk te worden voor zijn huidige doelgroep? En dat gaan we nu beantwoorden in deze aflevering voor 10 parken, voor Toverland, voor Fantasieland, voor de Disneypark in Parijs, voor Europa Park, voor Plopsaland, voor Bobbejaanland, voor Bellewaerde, voor Walibi Belgium, voor Walibi Holland en voor de Efteling, hè?
Voilà, en dat zijn bij al die parken ook wel parken met een toch wel redelijk ander doelpubliek en ook een ander doel voor ogen als ze attracties praten. Hè. Als in de Efteling een achtbaan wordt gebouwd, dan heet dat staal met een verhaal.
Juist.
Maar zo kun je het niet in Walibi Holland noemen. Hè.
Nee, het gaat dus niet om welke attractie het park beter zou kunnen toevoegen om zijn concurrentie slimmer af te zijn. Of welke attractie wij graag zouden zien verschijnen, maar welke attractie wij vinden dat de attractiemix voor de huidige doelgroep, zonder die doelgroep te veranderen, het beste zou dienen. En een goede attractiemix verlengt de length of stay, verhoogt de gepercipieerde financiële waarde van een bezoek en versterkt de merkbekendheid bij de juiste doelgroep van het park. Dus het gaat uiteraard wel om onze mening, maar het ging niet om onze favoriete attracties. Want vooral duidelijkheid, als je aan mij vraagt van wat moet een park toevoegen, ga ik bijna altijd, mocht ik zelf kiezen, zeggen van een dark ride.
Of een spectaculaire B&M, maar goed, zo, dat is een beetje te groot dromen bij heel veel parken. Hè?
Ja, maar dat mag in dit geval niks uitmaken eigenlijk. Stel dat we vinden dat Drouwender Zand, bij wijze van spreken, er goed aan zou doen om B&M te bouwen, dan moet het ook kunnen zeggen.
Wel, ik vind het een behoorlijke uitdaging om in dat park een B&M te zien verschijnen. Hoewel er toch wel wat van die junior B&M's verschijnen de laatste tijd.
Ja, de laatste jaren is dat wel een populair iets. Daar kunnen ze inderdaad wel parken zoals Chessington en zo mee binnenhalen de laatste tijden.
Goed, Erwin, met welk park zullen we beginnen eigenlijk?
Ik had hier bovenaan Toverland, ik had ze zo in een willekeurige volgorde gezet. Ik had bovenaan Toverland gezet. Welke attractie, denk jij, voor de huidige attractie mix heeft Toverland nodig?
Misschien ook een beetje de vraag stellen, wat denken wij dat het doelpubliek is van Toverland? Ik denk persoonlijk dat het eerder de gezinnen zijn met de relatief jonge kinderen. Dat wil zeggen, iets minder de tieners, zeg maar. Hoewel die daar ook wel tegenwoordig steeds meer aan trekken kunnen.
Zodra je een achtbaan als Phoenix zet, krijg je voor een deel tieners over de vloer. Mm-hmm. Maar de vraag is natuurlijk, is dat de core audience van Toverland? Dat denk ik niet.
Ik denk het ook niet eigenlijk. En ik denk dat je daardoor ook heel veel mensen hebt die in het park rondwandelen, die op zoek zijn naar attracties die het hele gezin kan doen, omdat ze er simpelweg met een gezin zijn. En ze willen ook dingen samen beleven. Als mama of kleine zusje niet in Troy durft of grote broer een andere attractie te suf vindt, mm-hmm. dan sta je er met de helft van je gezin in de wachtrij of in de attractie, terwijl de andere helft staat te kijken. Dus dan wil je misschien een type attractie hebben die voor het hele gezin geschikt is. Dus wat mij betreft heeft Toverland nog een attractie nodig die eerder in die dreamer-categorie zit, maar wel met, hoe zullen we het zeggen, het gesofisticeerde laagje wat Toverland tot nu toe wel al redelijk heeft kunnen doen. Hè. Ik bedoel, Avalon bijvoorbeeld, dat is een themagebied waar wel wat verhaallijn in zit, wat er ook best wel netjes uitziet. Ik denk dat het daar nog wel iets in kan gebruiken.
In Avalon zelf bedoel je?
Nee, in het park in het algemeen. Maar dan bijvoorbeeld, ik denk aan, ja, hier gaan we met het magische woord, een dark ride.
Dark ride?
Daar zijn we al. Maar ik denk dat het wel iets is wat het park kan gebruiken. Iets waar dat iedereen wel in wilt. Hè, dus die een zekere gesofisticeerdheid heeft en een naamsbekendheid geeft ook aan het park. Hè. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een attractie zoals Symbolica. Iedereen denkt, oh, Symbolica, daar wil ik in gaan. Maar zoiets zit ik aan te denken. Mm-hmm.
Ik heb daar ook zitten aan denken. Uiteraard, ik heb daarnet al gezegd, ik ben een enorme dark ride liefhebber. Dus als het aan mij zou liggen, dan bouw ik ze overal. Maar bij Toverland ben ik niet uitgekomen bij een dark ride. En dat heeft te maken met het feit dat een dark ride een indoor attractie is. En dat ik niet geloof dat Toverland voor de doelgroep echt een indoor attractie nodig heeft. Ze hebben al twee enorme hallen vol attracties. Zodra het een beetje regent, dan zitten die hallen vol. Dat is een aspect aan een dark ride dat volgens mij volledig gecoverd wordt door die hallen. En ik zie die hallen voor alle duidelijkheid niet weggaan uit Toverland. Maar je hebt wel een correcte analyse gemaakt. Volgens mij hebben ze wel meer attracties nodig. Ook bovenop de attracties die ze dit jaar toevoegen, die echt voor de hele familie bedoeld zijn. Want de meeste attracties, ook die ze dit jaar toevoegen, zijn echt geen familieattracties. Maar die een heel klein deeltje van het publiek gaan aanspreken. En ik vind dat eigenlijk jammer dat parken die zich zo richten op families, steeds weer die familiegroepen, die units, gaan opdelen in de kleinste kinderen, de durfs al, de wat oudere kinderen, bij wijze van spreken. Eigenlijk moeten er meer attracties komen waar iedereen in kan. En dark ride is volgens mij heel duur en gezien de grote aanwezigheid van overdekte plekken niet nodig. Eigenlijk zou het heel fijn zijn mocht dat park een trein of een monorail hebben. Het park begint steeds groter te worden. Ik denk dat het ook heel fijn is om dat park op een andere manier te bekijken dan gewoon te voet er doorheen wandelend. En het is ook iets wat je kunt doen met oma, met de allerjongste kinderen, met eigenlijk iedereen in de familie. En volgens mij zou het echt passen bij een park als Toverland. Perfect aansluiten bij de attractiemix dat het op dit moment heeft. En aansluiten op de doelgroep zou volgens mij een rustig vervoerssysteem door het park de beste optie zijn voor Toverland.
En dan denk je bijvoorbeeld eerder aan iets zoals Europa Park, ook met effectief een transportfunctie, of eerder iets wat zo rondje maakt met één in- en uitstappunt en dan in de tussentijd kun je kijken naar de rest van het park?
Ik zou die transportfunctie openlaten naar de toekomst in elk geval. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat nu eigenlijk al zou kunnen gebruiken, maar zeker als er ooit een nieuwe gebiedsontwikkeling is waardoor het park nog groter wordt, dan lijkt me eigenlijk zo'n vervoersoptie ja, super interessant. Dus wat mij betreft, absoluut een vervoersoptie. En ik denk ook dat een trein of een monorail best wel zou passen binnen Toverland. Je moet een beetje die toverthematiek geven, maak er een betoverende treinwagon van of zo. Maar volgens mij zou het uitstekend zijn voor Toverland om zoiets aan te bieden.
Ik ben alleen een beetje bang met de manier hoe dat park nu is opgebouwd, met relatief duidelijke themagebieden. Het zijn bijna vierkantjes waar dat een bepaald thema in is gekleurd. Dat het een beetje moeilijk wordt om zo'n attractie daartussendoor te krijgen, om het ook een beetje, laten we het zeggen, goedkoper te houden dan zo'n dark ride is. Ik kan me voorstellen dat als je nu nog bijvoorbeeld een treintje door de Magische Vallei heen wilt krijgen, dat je daar best wel een grote investering voor moet doen.
Ik ga eerlijk toegeven, dat is nu een aspect dat ik eigenlijk in dit geval niet heb meegenomen. Eigenlijk bij geen enkele keuze. Omwille van het feit dat ik ook niet weet wat voor budgetten die parken te besteden hebben. En eigenlijk omdat ik ook niet weet bijvoorbeeld wat zo'n treintje precies gaat kosten. Als ik zie hoe vaak Plopsaland de afgelopen jaren bij elke investering hun treinspoor heeft aangepast, heb ik het gevoel van dat valt ongetwijfeld wel mee. Maar ik heb eigenlijk alleen maar gekeken of dit zou een goede toevoeging zijn voor de attractiemix.
Nou, ik ben in ieder geval geen tegenstander ervan, laat ik het zo zeggen.
Laten we eens kijken naar een volgende park, dat is Fantasialand. Wat zou jij daar toevoegen aan de attractiemix?
Fantasialand is de afgelopen jaren enorm van attractiemix veranderd. Hè? Als je het vergelijkt met 10, 15 jaar geleden, en zeker als je nog verder terug in de tijd gaat, dan zijn er heel vaak attracties gesloten, gesloopt en vervangen door een andere attractie. En je ziet eigenlijk best wel vaak dat dan ook de doelpubliek en ook de inzet van die attractie enorm verandert. Hè? Die gebirgsbanen zijn er afgebrand en er is een spectaculaire waterattractie voor in de plaats gekomen. De Silvermine is gesloten en daar is een spectaculair thema gebied met twee redelijk sensationele achtbanen toegevoegd. Er is een simulator verwijderd.
Nou, de Race for Atlantis, hè?
Voilà, en dan is er weer een spectaculaire achtbaan bijgekomen.
Ja, en nog eerder zijn de gondelvaarts gesloten. Nog niet zo lang geleden is de Hollywood Tour dichtgegaan. Nog wat eerder is de Schloss Schreckenstein gesloten. De monorail, die ook volledig indoor was, met het Dino Dark Ride stukje is gesloten. Er zijn heel veel indoor attracties, rustige indoor attracties, gesloopt in Fantasialand. En daar hebben ze eigenlijk vooral spectaculaire achtbanen voor teruggekregen.
Ja, voilà. En ook zelfs bijvoorbeeld attractietypes die hetzelfde zijn gebleven. Hè? De boomstammetjes zijn weggehaald en er is een andere boomstambaan bijgehaald die een stuk spectaculairder is dan de vorige variant. Tegenwoordig zit Fantasialand daardoor, wat mij betreft, enorm in de hoek van sensationele attracties met een behoorlijke lap thema, die ze vooral te danken hebben aan de krapte van het park. Het is een stuk eenvoudiger om een klein gebied heel erg rond te thematiseren natuurlijk, dan dat je moet doen als je een gigantische oppervlakte inneemt met een achtbaan. Dus daardoor denk ik eigenlijk dat je in Fantasialand nu op dit moment een noodzaak hebt aan een attractie waar je zo in kunt stappen en die tegelijkertijd ook niet per se de meest sensationele attractie is. Komt hierbij eigenlijk weer opnieuw eerder in de richting van een dark ride, maar een herthematisering bijvoorbeeld van een Geisterica, van een Hollywood Tour, lijkt mij een heel erg goed passend iets voor het park.
Ik geef je helemaal gelijk. Fantasialand is een park dat echt op dit moment in mijn ogen de verkeerde attractiemix heeft. Ik kan me bijna niet voorstellen dat een park winstgevend kan blijven op de manier dat het nu winstgevend is, hoop ik voor hen. Door eigenlijk die attractiemix van een park dat bezoeld is voor families met kinderen te laten overgaan naar een attractiepark dat vooral jongeren trekt met zijn nieuwste investeringen. En dat ze winstgevend kunnen blijven, dat lijkt me eigenlijk een heel raar idee. Voor mij is dat een fantastisch park. Ik kom er als persoon heel erg graag. Ik vind het prachtig gethematiseerd, vind er fantastische attracties hebben. Maar ik ken genoeg vrienden en kennissen van mij die kinderen hebben en zeggen van, ik ga niet graag naar Fantasialand, want er is zo weinig te doen voor mijn kinderen daar. En er is zoveel gesloten. En wat ook belangrijk is, al die dingen die we opgenoemd hebben, die verdwenen zijn. De Hollywood Tour, de Silvermine, Schloss Schreckenstein, de monorail met dino's, de gondelvaart, de Race for Atlantis, dat waren allemaal indoor attracties. De afgelopen 10, 15 jaar is dat park heel veel indoor capaciteit kwijtgeraakt. En als je dus nu gaat op een regenachtige dag of een koude dag, is die ervaring totaal anders dan pakweg 15 jaar geleden.
En daarnaast ook nog eens, ik denk als je hier een beetje, hoe zou het zeggen, de balans zou maken en iedere attractie bijvoorbeeld een puntje zou geven als die, laten we zeggen, in de categorie trail of kinderattractie valt, dan denk ik dat die balans nog iets beter meevalt dan we het hier voorstellen. Waarom? Er zijn wel wat kinderattracties, maar die zijn enorm slecht geplaatst. Je hebt daar die bovenste verdieping in het Woezetown, waar dat heel weinig mensen komen, en waar heel vaak attracties ook gesloten zijn, omdat het daar zo rustig is. Je hebt bijvoorbeeld een carousel die aan het begin staat van het park, waar je eigenlijk de rest van de dag niet meer hoeft te komen.
Maar vind je dat waardevolle attracties? In de zin van dat voelen echt van die attracties die neergezet zijn om hoekjes op te vullen. Maar waarbij je, als je de prijzen betaalt met je kinderen die Fantasialand vraagt, dan zegt van, ja, maar dan kun je toch beter naar een heel ander soort park gaan dan dat we een dagje in de Fantasialand doen, alleen maar om die opvulattractietjes die ze her en daar voor kinderen hebben staan, eigenlijk als volwaardige attracties te gaan beschouwen.
Ja, en je hebt daar ook natuurlijk nog wel het probleem dat als je door de rest van het park wandelt, in de hoek die we nu niet hebben opgenoemd, bijvoorbeeld in het Mexico-themagebied, bijvoorbeeld in het Mystery-themagebied, waar Taron ook toe hoort, dat het aanbod aan familieattracties eigenlijk bijna totaal afwezig is. En dan heb je nog dat ene hoekje inzitten, waar dat dan een paar attracties staan, die inderdaad niet zo heel spectaculair of niet zo heel veel toegevoegde waarde hebben voor dat doelpubliek. Daar zit een grote crux in dat park. En daarom denk ik ook dat als je daar nu bijvoorbeeld nieuwe attracties zou gaan plaatsen, dat je die eigenlijk nog veel meer moet gaan nadenken over waar dat je die plaatst. Want als je nu bijvoorbeeld de Hollywood Tour en Crazy Bats zou vervangen door iets anders, dat kan leuk zijn, maar dat is nog steeds helemaal aan de uithoek van het park. Ik weet dat het in Fantasialand niet zo makkelijk is natuurlijk om zomaar ergens op een willekeurige plek een attractie te plaatsen, want het park is heel erg klein en de meeste plekken zijn heel erg moeilijk om in te bouwen.
Goed, maar daar hebben ze ook zelf voor gezorgd natuurlijk de afgelopen jaren, door op die manier hun themagebieden neer te zetten.
Ja, voilà, maar natuurlijk ook. Ik bedoel, je kunt, wat zou je nog kunnen doen daar nu momenteel? Je zou in het midden van Berlijn nog een attractie kunnen toevoegen, maar daar is al zo weinig plaats. Je zou een paar attracties kunnen vervangen, maar de plaats is dan wel redelijk snel op.
Ja, ik zou wel gaan voor een dark ride. Fantasialand is echt een park dat volgens mij als een van de weinige parken echt heel dringend een dark ride nodig heeft. 1. Die indoorcapaciteit voor slecht weerdagen. 2. Die familieattractie waar iedereen naartoe kan. En die thematische aanvulling bovenop die enorme hoeveelheid achtbaangeweld, dat heeft Fantasialand echt nu nodig. Ik zou het niet voor mezelf, maar wel voor het park zeer teleurstellend vinden mocht bijvoorbeeld binnenkort bekendgemaakt worden dat Fantasialand weer een nieuwe grote achtbaan gaat bouwen ergens. Dat zou echt niet goed zijn voor de attractiemix daar.
En ik ben het er helemaal mee eens. Ik zie graag een dark ride verschijnen, alleen al vanwege de capaciteit van de attractie zelf. Heel vaak zijn dark rides toch wel capaciteitsmonsters. Niet altijd, maar wel vaak. En als je heel veel mensen er doorheen kunt verwerken, betekent dat de wachtrijen daar ook wat beter gaan meevallen. Want als je dan nu op een drukke dag rondloopt en je ziet 60 minuten bij Taron, 70 minuten bij andere topattracties, en dan denk je vaak ook, ik heb niet goesting om nog eens een keer een uur ergens voor één attractie in de rij te gaan staan. En dan sta je daar een beetje met je goed gedrag, want er blijft niet meer veel over voor de rest.
Dennis, Disneyland Park in Parijs, wat heeft dat nodig? Dus we negeren eventjes de Walt Disney Studios, wat heeft het Disneyland Park nodig?
Dat is een moeilijke, want Disneyland Parijs heeft wat mij betreft best wel een gevarieerd attractieaanbod, maar simpelweg niet zoveel attracties. Ligt er een beetje aan hoe je telt natuurlijk, want je hebt ook, ik bedoel, als je in de app gaat kijken, dan zul je zien dat van die kleine passages, zoals die van Aladdin, ook als een attractie worden geteld, maar dat laat ik hier even buiten beschouwing. Dat vind ik nu niet echt een attractie.
Ik vind het wel attracties, voor alle duidelijkheid. En ik vind ook een toevoeging aan de attractieve waarde van Disneyland Parijs. Er zijn ook veel van dat soort zaken. Ik denk maar aan Fort Comstock, denk maar aan de Nautilus, denk maar aan de wandeling die je kunt maken op de bovenste verdieping van het Château de la Belle au Bois Dormant. Dat soort dingetjes, eentje daarvan is niet zo heel erg veel, maar als je er een aantal gaat hebben en die met elkaar gaat combineren, worden dat echt wel attractieve ervaringen, hoor.
Ik vind het wel nog een beetje flauw om bijvoorbeeld op die manier te zeggen van, zoals een park soms doet, we hebben meer dan 30 attracties. En als daar dan een groot gedeelte van bestaat uit dat soort
Nee, maar goed, dat is ook niet het geval bij Disneyland Parijs. De grote attracties overstijgen in aantal nog altijd die attracties. Hè?
Voilà, en als we eens kijken naar die grote attracties, dan hebben we daar toch al een aantal dingen met wat sensatie. In Indiana Jones, een Hyperspace Mountain, een Big Thunder Mountain. Je hebt een aantal dingen die echt aan die Dreamers kant zitten. Pirates of the Caribbean, Phantom Manor, It's a Small World kun je daaronder plaatsen. Mm-hmm. Nu, ik denk dat park eigenlijk niet per se een bepaald type attractie nodig heeft, maar gewoon nieuwe dingen. Er zijn zo lang geen nieuwe attracties meer gebouwd dat het gewoon.
Maar dan is de vraag terug, wat voor soort nieuwe attractie heeft het nodig? Want dus we gaan wel ervan uit dat we een nieuwe attractie gaan toevoegen. Hè?
Dus ik denk dat we dan gewoon iets nodig hebben wat sensationeel is en simpelweg nieuw. Want laten we eens kijken naar de sensationele attracties. Dat zijn allemaal attracties uit de jaren 90.
Ja, absoluut.
En die zijn wat oud. En de techniek achter een Hyperspace Mountain, die gaat nog mee, maar die is al lang niet meer zo innovatief als de meeste moderne achtbanen nu worden gebouwd. Sterker nog, als de achtbanen die Disney momenteel op de rest van de wereld bouwt. Dus misschien iets in de richting van bijvoorbeeld wat nu Guardians of the Galaxy is in Epcot. Dat lijkt me wel iets wat het park zou kunnen gebruiken om ook wat extra attractieve waarde toe te voegen.
En voor mij ga ik daarin voor een deel mee in de zin van dat ik vind dat Disneyland Parijs absoluut een capaciteitsvreter nodig heeft. Ik geloof echt dat het park aanzienlijk aan capaciteit mist. En dat merk je niet om door de weekse dag, maar zodra het een beetje drukker wordt, merk je dat aan alle wachttijden Disneyland Parijs is in vergelijking met de meeste andere kasteelparken ter wereld echt qua capaciteit aan de lage kant. En daar moet echt iets bij. Dus ik ben het eens dat een attractie als Cosmic Rewind voor capaciteit zou kunnen zorgen. Maar ik vind niet dat een attractie zoals Cosmic Rewind zou passen in Disneyland Parijs. Wat ik eigenlijk vind dat dit park qua capaciteitsmix mist, dat is een waterattractie. Ik vind het eigenlijk opzienbarend dat elk Disneypark ter wereld een waterattractie heeft, maar Disneyland Parijs niet. En dat terwijl het steeds warmer wordt in de zomers en terwijl je eigenlijk ziet dat in de omliggende landen, in andere parken, de waterattracties vaak de drukste en de meest populaire attracties zijn van het hele park. Het moet nog maar 25 graden worden en dan wachten wij bij de Piranha en bij de Vliegende Hollander swingen de pan uit. Waarschijnlijk zijn de Imagineers ooit eind jaren 80, begin jaren 90 zo naar Parijs geweest op een aantal hele grijze, regenachtige dagen. En op basis daarvan hebben ze besloten, we gaan geen waterattracties bouwen. Maar ik denk dat Disneyland Parijs ondertussen echt wel toe is aan een goede waterattractie.
Ik ben er voorstander van, maar het argument wat dan inderdaad altijd wordt aangehaald is dat Disneyland Parijs het hele jaar door open is. En dat ook in december, wanneer het 2 graden is en regent, dat die attractie ook wat capaciteit moet kunnen halen.
Juist, en dat argument valt weg, want ook in Tokyo Disneyland bevindt zich bijvoorbeeld een Splash Mountain, vooral duidelijk, Tokyo heeft een nog regenachtiger klimaat dan Parijs. Ook in de winter sneeuwt het daar heel vaak veel meer dan het bij ons sneeuwt. Maar die attractie is zo gebouwd dat je die eigenlijk volledig kunt doen zonder iets van nattigheid te voelen. Men kan het waterniveau en de splashes volledig bijstellen, zodat eigenlijk in de winter een prachtig gethematiseerde dark ride wordt en in de zomer echt een behoorlijk natte attractie. Ik denk dat zoiets voor Parijs echt wel nodig is. Vooral duidelijkheid, ik verwacht niet dat ze Splash Mountain gaan bouwen. Ik verwacht ook niet dat ze Tiana's Bayou Adventure gaan bouwen. Maar een nieuw thema, hopelijk iets volledig nieuws voor Parijs, maar dan met water, dat ze ook echt graag toegevoegd zien aan Disneyland Parijs.
Een eigen versie van een Carly River Rapids, wat denken we daarvan?
Ja, het is interessant om te zien dat Disney wel een aantal van die Carly River Rapids attracties heeft gebouwd, maar die nog nooit gethematiseerd heeft in geen enkel park, niet in Shanghai, niet in Animal Kingdom, niet in Disney California Adventure, naar bestaande IP. Rapids bij Disney zijn tot nu toe altijd IP-loze attracties. Ik vraag me eigenlijk af of Disney vandaag de dag nog een attractie zonder IP zou kunnen of willen bouwen.
Misschien kun je er wel wat IP ook aan vastpakken. Dus een deel een beetje dark ride-achtig maken. Ik denk nu bijvoorbeeld aan Excalibur.
Dat is wel een heel slecht voorbeeld.
Ja, dit is, niet een thema wat mij aanspreekt.
Maar
het is
niet alleen
een
thema
gemaakt.
Het is een ontzettend lelijk ding. Hè?
Voilà, maar het idee van je gaat een deel binnen en je ziet een paar scènes altijd waar je passeert, lijkt me wel leuk om dat te doen op het niveau wat Disney waardig is.
Ja, maar ik denk dat het grootste probleem met de Rapid River natuurlijk is dat je die 's winters moeilijker kunt aanpassen aan koudere temperaturen. Bedenk dat bestaande Rapid Rivers allemaal gebouwd zijn in Disneyparken in regio's met een warm klimaat. Californië, Florida, Shanghai. Dat is in Parijs niet het geval. En je kunt die rapids veel minder bijstellen, in elk geval veel minder dan een boomstammetje zoals de waterbaan, om je aan te passen aan koudere temperaturen 's winters. Het is vooral om die reden dat ik denk dat we in Parijs niet zo snel op een Rapid River moeten rekenen. Zeg Dennis, wat zou de attractiemix van de Walt Disney Studios completeren?
Ik zou daar gaan voor een e-ticket niveau opnieuw, daar komen we, dark ride. Maar omdat ik
weer al over dark rides hebben we al niet gebouwd.
Dan moeten er heel veel bij komen, zo te zien. Hè. Nee, maar in ieder geval, we hebben daar Ratatouille. En dat is een beetje de grootste dark ride die er op dit moment is.
De Spider-Man attractie natuurlijk. Hè?
Spider-Man is net nieuw natuurlijk. Moet ik nog doen, dus daar ga ik misschien mijn eerlijk oordeel nog heel eventjes op laten wachten.
Maar goed, laten we wel wezen. Ik bedoel, je hebt hem nog niet gedaan, maar Spider-Man is echt al een dark ride.
Het is een dark ride, daar geen twijfel over. Maar het mist misschien die ene dark ride die ook meteen internationale faam krijgt. Die ene attractie die iedereen meteen denkt, oh ja, het Walt Disney Studios Park, dat is die ene attractie. Momenteel is dat denk ik een beetje Tower of Terror die functie inneemt.
Ja.
Misschien dat er gewoon nog een attractie nodig is die daar nog verder op aanvult. Want ik bedoel, het park heeft een beetje capaciteit te weinig. En je kunt dat oplossen door kleine attracties toe te voegen. Zoals ze ook gedaan hebben met natuurlijk het hele Toy Story themagebied. En dat is daar rampzalig, want het wordt veel te druk bezocht voor de kleine capaciteit die de attracties hebben. Ik denk dat het een attractie nodig heeft met een heel hoge capaciteit, met ook heel wat themabeleving. Daar is in de rest van het park redelijk gebrek aan natuurlijk, omdat dat is die lelijke opzet van het Studiospark. Mm-hmm. En een sensationele achtbaan of attractie is daar denk ik iets minder nodig. Ik bedoel, er staat al een Avengers Assemble Flight Force, er staat al een Tower of Terror, Crush Coaster is een beetje een familieachtbaan die ertussenin staat, maar die opnieuw ook te lage capaciteit heeft. Dan heb je nog een RC Racer en daar is een beetje het spektakel mee voorbij. Dus ik denk dat we het eerder moeten zoeken daarin iets waar dat heel veel mensen in kunnen tegelijkertijd en ook heel veel mensen in willen en die een bepaalde uniciteit heeft die aan het park gekoppeld kan worden.
Ik snap wat je wil zeggen. Mijn analyse was trouwens heel gelijkaardig. Ik kom alleen tot een andere oplossing. Het park heeft echt nieuwe capaciteit nodig. Veel meer capaciteit nodig dan er nu is. Disney is bezig met een hele grote transformatie van het park. Dat doen ze niet omdat ze ons als pretparkliefhebbers willen tevredenstellen. Dat doen ze omdat ze meer bezoekers naar dat Walt Disney Studios park willen krijgen. Dat betekent dat de bestaande capaciteit van de huidige attracties de komende jaren wellicht nog veel meer onder druk gaat komen te staan, omdat die nieuwe attracties zoals Frozen nog meer mensen naar dat park zullen lokken. Die flying carpets die daar staan, doe die weg en verplaats die bijvoorbeeld naar Adventureland. Die staan bijvoorbeeld ook in Magic Kingdom in Adventureland. Dat kun je heel mooi thematiseren. Adventureland in het Disneyland park, hè? En gebruik de vrijgekomen plaats eigenlijk gewoon om een tweede Crushes Coaster na te zetten. Dat is een attractie die nooit in de Walt Disney Studios had mogen gebouwd worden. Is een attractie die eigenlijk nooit in een Disney park gebouwd mag worden. Daarvoor komen er te veel bezoekers naar een Disney park om de capaciteit van een wilde muis toe te kunnen laten. En Disney heeft in het verleden in heel wat parken al laten zien dat ze eigenlijk om capaciteit te verbeteren bereid zijn om attracties een tweede of een derde keer te bouwen. Een aantal jaar geleden hebben ze een extra hal bij Soaring gebouwd met een extra simulator in Epcot. Ze hebben een aantal jaar geleden, omdat de wachtrij bij Toy Story Midway Mania en Disney's Hollywood Studios zo lang waren, een extra track met exact dezelfde thematisering gewoon er nog eens naast gezet, zodat er gewoon een derde capaciteit bij kwam. Dat soort dingen die ze in Amerika en in Japan al gedaan hebben, dat zouden ze eigenlijk ook in Parijs moeten doen. En volgens mij, die populariteit van Crushes Coaster, die gaat altijd blijven. Die attractie heeft een bepaalde psychologische status bij heel veel bezoekers. Dat is de must-go attractie. Wel, maak plaats vrij, bouw gewoon een tweede daarnaast. Zorg dat de wachtrij op een bepaald moment in een splitsmoment komt. Volgens mij is dat het beste wat Walt Disney Studios eigenlijk nu kan doen.
Maar kritische noot wel, je zegt net zelf, en daar ben ik het mee eens, dat de doelstelling van het management in Disneyland Parijs is om meer mensen naar dat Walt Disney Studios park te krijgen.
Ja, dat doen ze met nieuwe attracties. Dat doen ze met Frozen straks, dat doen ze met die Star Wars uitbreidingen, misschien een ander thema, dat moeten we nog zien.
Mm-hmm.
Maar die mensen komen natuurlijk niet alleen voor die uitbreiding, die komen ook voor de attractie in de rest van het park. En ook daar wil je dan hebben dat de capaciteit zo hoog mogelijk wordt. En dan suggereer ik voor Crushes Coaster om die capaciteit te gaan verhogen.
Ja, dan heb je natuurlijk wel dat je een investering doet, hè, die geld kost. Hè. Zo'n nieuwe Crushes Coaster is absoluut niet gratis.
Dat is wisselgeld voor Disney.
Ja, maar ja, je moet hem wel doen natuurlijk.
Je moet ook niks meer ontwerpen, in vooral duidelijkheid. Want daar zit vaak bij Imagineering de grote kosten. Je zet gewoon exact hetzelfde gebouw er nog eens naast. Hè.
Maar langs de andere kant, het verandert ook niet echt iets aan de attractiemix. Hè. Er wordt alleen eenzelfde attractie opnieuw toegevoegd.
Wel, in principe is het eigenlijk gewoon een verhoging van de capaciteit. En de reden waarom het voor mij moeilijk was om bij de Walt Disney Studios te zeggen van ik zou dat soort attractie eraan toevoegen, is omdat we eigenlijk een beetje zitten met een soort van diffuse toekomst daar. Hè. We weten dat er 3 uitbreidingen deel uitmaakten van het 2 miljard kostende transformatieplan van de Walt Disney Studios. Spider-Man is er al bijgekomen naast een herthematisering van de Rock'n'Roller Coaster. We weten dat ze aan het bouwen zijn aan Frozen. Er komen nog wat Fat Rides van de Rapunzel bij. Maar we weten eigenlijk niet goed wat er gaat gebeuren op dat derde gebied. Daar was oorspronkelijk een Star Wars gebied aangekondigd, maar we weten ook niet welke attractie van Star Wars erin zou komen. Maar we weten eigenlijk wel dat er ooit deze uitbreiding zal plaatsvinden. Dus met andere woorden, het is heel moeilijk om nu een heel wijze beslissing rond de attractiemix te maken, omdat je eigenlijk nog niet weet met wat voor variabelen je speelt naar de toekomst toe. Hè? En vandaar dat ik dacht van laten we eerst eens voor zorgen dat terwijl ze bezig zijn met die transformatie, ook de rest van het park bezoekbaar blijft.
Dat snap ik en dat deel ik ook met jou wat dat betreft. Want het is natuurlijk echt niet leuk om in die wachtrij te staan bij Crush Coaster. Dus als die ook maar voor de helft naar beneden zou kunnen, dan zou het een feest zijn, denk ik daar. Maar goed, laten we eens misschien een heel klein beetje toch naar de vooruit kijken. Hè. We weten nu Frozen wordt gebouwd. Dat wordt een bijna kopie van de attractie die ook in Epcot staat.
Juist.
Dan hebben we nog een gebied wat erbij moet komen. Origineel was dat Star Wars. Weten we niet welke attractie dat ging zijn. Maar op hetzelfde moment werd er wel natuurlijk gebouwd aan een Star Wars themagebied in de Amerikaanse pretparken. Mm-hmm. En we weten ook natuurlijk dat Disney niet vies is van af en toe een attractie te kopiëren. Tower of Terror is daar het beste voorbeeld van natuurlijk in hetzelfde pretpark.
Juist.
Dus zouden we dan nog steeds ervan uitgaan dat Frozen nu komt, dat die kleine flat rides erbij komen in Star Wars, of in ieder geval welk themagebied het daar ook wordt, zeggen van we nemen een dark ride daar. Ik zou denk ik nog steeds wel ja zeggen, ervan uitgaande dat het een heel bijzondere dark ride zou zijn. Ik zou dan bijvoorbeeld, om het even concreet te maken, eerder zeggen Rise of the Resistance, fantastisch, doe maar. Maar ik zou minder snel bijvoorbeeld voor een Smuggler's Run gaan.
Laat ik eens een voorspelling doen. Er wordt heel veel gespeculeerd over wat Disney van plan is met dat lot waar Star Wars voor aangekondigd is. Daar gaat gewoon Star Wars komen. En dat komt omdat Disney zo'n ontzettend log en traag bedrijf is in het ontwikkelen van nieuwe gebieden en nieuwe attracties. Dat duurt jaren en jaren. Als daar geen Star Wars komt, voor alle duidelijkheid, dan gaan ze daar niet, bij wijze van spreken, op een paar maanden of een paar jaren iets totaal nieuws van kunnen maken. Als het nodig was om iets op Star Wars in de steek te laten en iets helemaal anders neer te zetten, dan gaan we daar niks zien verschijnen voor 2030. Ik zou dat heel jammer vinden. Ik kan me ook niet voorstellen dat Disney het gaat doen, vooral duidelijkheid. Dus ik vermoed eigenlijk gewoon dat, na wat heen en weer gepraat, men daar gewoon gaat bouwen wat men altijd van plan was. Dat daar een Star Wars attractie gaat komen. Ik acht Smuggler's Run een hogere kans hebben dan Rise of the Resistance, omdat Rise of the Resistance wel een heel taalgevoelige attractie is. Het is een attractie die voor een heel groot stuk draait om het begrijpen van taal. En waarbij castmembers ook een heel belangrijke talige rol hebben. Dat is veel minder het geval bij Smuggler's Run. Maar oké, dat weten we dus niet. Dus ik heb eventjes gewoon een attractie gekozen die niks met die transformatie te maken heeft. Omdat ik daar denk dat daar ook moet rekening gehouden worden met het feit dat zo'n transformatie automatisch ook meer bezoekers naar het park gaat krijgen. En dat zou wel een heel negatieve gevolg kunnen hebben voor onder andere de wachtrij bij Crush's Coaster.
Afspraken voor over een jaar of 10 om ze te controleren wat er werkelijkheid van is geworden. Inderdaad. En je ziet ook weer hoe dat die studio's toch altijd de gemoederen blijven beheersen in pretparklanden.
Inderdaad. Weet je, dat is zo'n beslissing die ze nooit hadden mogen maken. Die studio's hadden ze nooit mogen bouwen. En dat is een soort van rode letter die Disneyparken altijd op hun borst gaan blijven draaien. Hè. Dat is, je snapt ook van elke cent die in Disneyland Parijs wordt uitgegeven, daar moet men over beslissen, gaan we het in Disneyland Park doen of gaan we het in de Walt Disney Studios doen? En aan de ene kant willen daar waarschijnlijk honderden mensen iets in het Disneyland Park gaan bouwen, maar ze zien gewoon hoe de Walt Disney Studios erbij staan en zeggen van, ja, het is eigenlijk onlogisch om iets uit te geven in Disneyland Park, want we kunnen het nog altijd beter in het Walt Disney Studios uitgeven. Dus wat krijg je? Je krijgt een lelijk eentje dat nooit kan uitgroeien tot een mooie zwaan. En je krijgt een mooie zwaan die eigenlijk nooit nog mooier kan worden dan het al is.
Zonde. Maar goed, dat is een fenomeen wat we al langer kennen. We gaan eens naar een ander pretpark gaan.
Juist. We gaan eens naar Roest, Dennis. En we gaan het eens hebben over Europa Park. Wat heeft Europa Park nodig voor jou? Heeft het nog iets nodig eigenlijk?
Dat is een goede vraag. Europa Park is wat mij betreft een buffet. Een buffet, daar kun je van alles op je bordje gaan leggen. Maar bij de meeste buffetten die ik in mijn leven gegeten heb, zijn het meestal niet echt de beste dingen. Het zijn niet de lekkerste frietjes die ik heb gegeten. Het zijn niet de lekkerste kippenbouten die ik in mijn leven gegeten heb. Maar het is er allemaal. Ik kan van alles iets pakken. En daardoor heb ik heel veel verschillende smaken. En het is ook zo qua attractiemix. Hè. Er zijn sensationele achtbanen. Blue Fire, daar komt er een nieuwe bij volgend jaar. Je hebt ook spectaculaire dreamer attracties. Hè. Een Voletarium, een Piraten in Batavia, een Geisterslos, die zijn er ook. En er zijn ook nog heel veel kleine molentjes zonder heel veel aankleding of zo. Er wordt soms zelfs een molentje verplaatst en dan is het ineens een nieuw themagebied Liechtenstein geworden. Dus er zijn heel veel verschillende soorten attracties daar.
Oké, maar wat stel dat Roland Mack nu naar jou toe komt en zegt van, Dennis, dat zou wel heel raar zijn, maar Dennis, jij beslist wat de volgende attractie wordt. Maar vooral duidelijkheid, je mag niet kiezen wat je zelf het leukst vindt. Het moet iets zijn dat ons park beter gaat maken, dat onze attractiemix beter gaat maken. Wat zou jij doen?
En ik weet het dus nu niet meer zo, nu dat Voltron er aankomt. Want we hebben sinds kort gezien hoe dat Voltron eruit gaat zien. Het ziet er een redelijk spectaculaire coaster uit. En ik hoop ook dat die heel erg spectaculair gaat worden, want tot vorig jaar was mijn antwoord een stand-out coaster. Blue Fire is heel erg leuk, maar is bij lange na niet meer de allerbeste achtbaan in Europa en omgeving. Mm-hmm. En net zoals in het buffet, er is nooit zo één ding wat ik eruit kan grijpen waarvan ik zeg, dit is het lekkerste wat ik ooit gegeten heb. Maar alles is wel gewoon oké en lekker. Alles is een 7,5 op 10 bij wijze van spreken. Er zit geen enkele 9,5 bij, wat mij betreft. En ik miste in Europa Park die 9,5 en die stand-out coaster. Maar ik weet dus nu niet helemaal zeker of Voltron dat gaat worden.
Ik moet wel zeggen, dat ziet er wel een extreem spectaculair ding uit, hoor, die Voltron coaster. Het is ook in tegenstelling tot wat we vaak beweerd hebben, helemaal geen variant van Lost Gravity in Walibi Holland. Het is een heel nieuw attractietype, de Striker coaster noemt Mack het. En ik moet eerlijk toegeven, het concept dat je een enorme elektrische machine hebt waarbij als een vonk van de ene naar de andere elektrische toren gaat geschoten worden en weer terug, dat ik dat een fantastisch gegeven vind voor zo'n coaster. En man, volgens mij gaat dat ding nogal wat G-krachten halen. Hè?
Ik hoop het van harte, want ik zou het heel erg jammer vinden als dit weer een investering wordt die oké is en weer die 7,5 op 10 en dat we dan bij wijze van spreken weer 5 tot 10 jaar moeten wachten.
Wacht eventjes. Is Blue Fire voor jou maar een 7,5 op 10?
Ik heb ondertussen een heel aantal achtbanen gedaan die toch een stuk hoger rangschik dan Blue Fire. Wat niet wegneemt, Blue Fire is daar geen onvoldoende mee. Het is een heel leuke achtbaan, ik doe hem voor mijn plezier, maar ik denk dat het niet in mijn top 10 zou staan bijvoorbeeld.
Oh, maar dat was ook niet de vraag. Wat moet Europa Park toevoegen voor jou? Want Roland Max zit nog altijd in je nek te hijgen op dit moment. Hè?
Nee, ik durf niet achteruit te kijken nu dat je dit zegt.
Het voordeel is dat je zijn snorharen al niet meer voelt.
Wel, dit beeld probeer ik. Ik werk visueel, Erwin. Wil je dit nooit meer doen?
Hij heeft geen snor meer. Vroeger had hij altijd een snor.
Ja, dat is dat. Hè. Maar in ieder geval, als Voltron die stand-out coaster wordt, dan weet ik het eigenlijk niet zo goed. En dat is heel dom om te zeggen, maar ga het maar eens na. Ik bedoel, er zijn dark rides, er zijn achtbanen, er zijn familieachtbanen, er zijn kinderachtbanen. Er zijn de spectaculaire attracties die binnen zijn, zoals Voletarium. Er zijn spectaculaire attracties die buiten zijn. Het enige wat ik me dan nog zou kunnen bedenken is een iets spectaculairdere flat ride. Iets in de trend van, laten we zeggen, een Enterprise bijvoorbeeld, of een attractie die, ja, laten we zeggen, een soort Talokan-achtig iets. Zoiets, maar ja, heel vaak is daar het probleem capaciteit. Er zijn zoveel mensen in dat park.
Ja, want het is een park dat al 6 miljoen bezoekers haalt. Hè?
Voilà, dus je moet ook kunnen zien dat er heel wat mensen tegelijkertijd in kunnen. Als Voltron niet die stand-out coaster wordt, ja, dan is mijn antwoord een stand-out coaster. Ja,
ik zat er ook aan te denken, want zoals je zelf heel terecht zei, het is een buffet en ze hebben van alles al een beetje. Maar toch is er nog iets dat ik denk dat Europa Park nodig heeft in zijn attractiemix. En keer eens terug naar de oorspronkelijke definitie van wat een attractiemix was. Hè. De definitie van attractiemix uit Key Concepts and Theme Park Studies, dus dat boek van Florian Freitag en Salvador Anton Clavé, was een verscheidenheid aan thema's, ervaringen en attracties. Dus met andere woorden, een attractiemix is niet alleen puur rides. En ik denk dat ik in dat opzicht wel weet wat ik in Europa Park zou toevoegen. Dat is een groot extern IP. Kijk, de huidige externe IP's die Europa Park heeft, zijn oké, maar ze missen impact. Hè. Valerian, Arthur en de Minimoys, Amber Blake, die lijken vooral gericht op de Franse markt om dat publiek naar het park te krijgen. Maar die hebben absoluut geen aantrekkingskracht daarbuiten. Hè. De eigen ontwikkeling van IP, en daar hebben ze heel veel van. Hè. Ed en Edda, de Roosty, Snorri, Happy Family, The Adventure Club of Europe, de Alpha Mods PD, Jim Knopf, nu ook Fina en de Yomies. Ja, die lijken steeds te stranden en steeds weer nieuwe ideeën die de grenzen van de eigen initiatieven niet kunnen overstijgen. En op geen enkele manier bekendheid, popculturele impact of aantrekkingskracht buiten het resort zelf hebben. En de enige uitzondering is misschien Beertje Paddington, maar er wordt dan zo weinig mee gedaan dat je afvraagt wat die beer daar eigenlijk precies doet in dat park. En ik merk het bij familie en vrienden die minder pretpark-minded zijn. En op een bepaald moment, straks is het weer de tijd van de communes en de vormsels en hier in België is dan de traditie, dat veel mensen mogen kiezen ofwel geef je feestje, ofwel gaan we ergens met de familie naartoe. En ik probeer een aantal vrienden van mij te zeggen van, in plaats van eens naar Disneyland Parijs te gaan, ga eens naar Europa Park. En dan vragen ze, oké, wat is er zo bijzonder aan Europa Park? En dan zeg ik van, prachtige hotels, geweldig waterpark, prachtige attracties, er is heel veel te doen. En dan zeggen ze, ja, maar is daar Frozen? Is er een Disney parade? Is daar Mickey Mouse? Is dat Pirates of the Caribbean? Zijn daar Avengers? En dan merk ik altijd ook hoe makkelijk Disney het wint, puur en alleen gebaseerd op die IP. En ik denk dat Europa Park echt is. Als ze zijn duidelijk niet in staat, dat hebben ze de afgelopen 15 jaar wel bewezen, om impactvol IP zelf te ontwikkelen. Echt eens moet gaan kijken buiten de grenzen van zijn eigen wereld. En te kijken van waar ter wereld kunnen wij ergens een groot impactvol IP aanschaffen. En misschien meer dan één. Om op die manier eigenlijk dit park wereldwijd grootser op de kaart te zetten en het aantrekkingsgebied aanzienlijk te vergroten.
Hoor ik jou eigenlijk zeggen, Europa Park heeft nog nood aan ijzersterke storytelling.
Ja, absoluut.
Ja, want daar hebben we het eerder ook al eens over gehad in de podcast, dat dat nu niet echt de sterkste kant is van het park. Ik bedoel, de bordjes bij Sneeuwvlokje en dat soort dingen, dat zijn nu niet echt de manieren hoe dat je een gast daarin meeneemt. En heel wat verhalen die verkend worden, die voelen soms wel een beetje met de haren gegrepen.
Maar los van de manier hoe het verhaal verteld wordt, is ook de impact van de verhalen die verteld worden en de personages die in het park ontwikkeld worden, zeer gering. Ik denk wel dat de meeste bezoekers van het park wel Ed en Edda ondertussen kennen. En een aantal van de andere figuurtjes, maar dan Freudenreich zullen kennen. Maar dat zijn geen dingen die buiten dat resort ooit weerklank hebben. Mm-hmm. En ik denk dat als je als park anno 2023 op dat niveau zit, dan heb je volgens mij echt wel sterke IP nodig. Ik ben geen voorstander om alles IP te maken. Disney, houd daar alsjeblieft mee op. Maar je moet toch wel een paar sterke trekkers hebben om bij wijze van spreken een weerwoord te zijn tegenover al die mensen die zeggen van, in Disneyland Parijs is beter. En dat missen ze echt. En je ziet dat ze het ook willen, en vooral duidelijkheid. Anders zouden al die verschillende IP's die ze zelf ontwikkeld hebben de laatste jaren, of die dingen zoals Amber Blake en Arthur en de Minimoys en vorig jaar ook nog Phantom of the Opera, niet naar het park getrokken zijn. Maar ze komen altijd met van die halfbakken dingen tevoorschijn die volgens mij absoluut geen aantrekkingskracht hebben. Arthur en de Minimoys is een oké, attractie, maar er is niemand die zegt van ze hebben Arthur en de Minimoys in Europa Park, laten we naar Europa Park gaan. Maar er zijn massa's mensen die zeggen van ik wil Spider-Man het echt zien. Ik ga dat eens naar Parijs.
Ja, wel, en misschien ook als je zo'n sterk IP binnenkoopt, koop je eigenlijk automatisch ook wel de sterke storytelling daarmee een beetje erbij. Ja. Dus wat dat betreft kan ik het wel begrijpen, maar ik vraag me dan wel nog af. Koopt IP, maar wat moeten we dan verwachten in het park? Een herthematisering van een bepaalde attractie met, laten we zeggen, Spider-Man. Gaat niet gebeuren natuurlijk, want dat zit ergens anders.
Niet Spider-Man, maar er zijn heel wat parken. Denk maar aan Warner Brothers, denk maar aan Universal, die hun IP's vooral in Amerika hebben zitten en die geen... in het geval van Universal Park hebben in Europa, of in het geval van Warner Brothers, die heel wat IP hebben, die niet in hun ene park in Europa te vinden zijn. Dus met andere woorden, volgens mij kunnen ze als ze dat willen, best wel wat licenties binnenhalen.
Oh, ik ben een beetje aan het zoeken naar wat je dan zou doen met de IP. Zou je walk-around-characters laten rondlopen, of zou je een attractie herthematiseren, of een nieuwe attractie toevoegen met dat thema? Of?
Ik weet niet of het betaalbaar is, maar voor alle duidelijkheid, als er één park is dat volgens mij Harry Potter zou kunnen binnenhalen, dan is het wat mij betreft Europa Park en die kunnen ze dat perfect ergens plaatsen als een soort van annex bij hun Britse themagebied. Ik ben nu veel te hoogdravend bezig, dit is echt overdreven qua voorbeeld, maar ik ben er zeker van dat dat echt nog veel meer bezoekers naar rust zou trekken dan ze op eigen kracht nu kunnen. Op eigen kracht zijn we er ongeveer qua attractiemix. Ik denk dat je op dit moment moet gaan kijken naar andere dingen die mensen naar rust moeten lokken dan puur nog eens een bepaald attractietype erbij.
Alright, staat genoteerd.
Zeg, laten we eens kijken wat we in België allemaal kunnen doen wat attractiemix betreft. Plopsaland.
Plopsaland is een beetje moeilijker natuurlijk. Hè,
maar dat zei je net van Europa Park ook.
Dat is waar. Eigenlijk zijn ze allemaal moeilijk. Je moet mij geen manager maken, dat is eigenlijk de conclusie. Nee, maar Plopsaland is een park waar het grootste gedeelte van de attracties die er nu zijn, familiaal zijn, met eigenlijk twee gekke uitschieters. En dat is Anubis en dat is de Ride to Happiness natuurlijk als grote uitschieter.
Maar familiaal in de betekenis van dat jonge kinderen erop kunnen, want de kikkers of de emmer of de konijntjes noem ik geen familieattracties.
Nee, dat is kinderen en families eigenlijk. Hè? Want Heidi the Ride, dat is een achtbaan en redelijk spectaculair. Maar daar gaat een kind die net 1,20 meter is geworden, zal maar even zeggen, ook nog op. En tegelijkertijd iemand die 17 jaar oud is, vindt dat ook nog wel leuk. Zo een beetje de type attractie waar dat iedereen wel in kan die van een beetje uitdaging houdt. Maar daar steekt The Ride to Happiness wel met kop en schouders bovenuit. Dus het is zo een beetje raar, omdat je dan niet echt zeker weet waar wilt het park zelf naartoe. Ik kan me voorstellen dat het park probeert te diversifiëren en dus ook wat vaker probeert om tieners binnen te lokken, want dat gebeurt vroeg of laat wel als je inderdaad The Ride to Happiness bouwt. Maar is het ook de richting die het park op wil? Want dat bepaalt heel veel over welke attractie je nog zou toevoegen om de attractiemix te verbeteren.
Mm-hmm. Wat denk je zelf? Je gaat nu wel een attractie moeten kopen, hè?
En ik kan me voorstellen dat als je verblijfsaccommodatie gaat bouwen en dus het hele jaar door meer mensen binnen wilt halen, dat je ook wat meer en divers attractieaanbod wilt hebben om ook meerdere doelgroepen te kunnen aanspreken het hele jaar door. En dus zou ik eigenlijk zoeken naar iets wat wel nog redelijk spektakelwaarde heeft, maar wel binnen is. Dus bijvoorbeeld, als je dan toch met de Crushers Coasters bezig bent, daar een Crush Coaster zetten. Die zou ik beter zien passen dan in het Studios Park natuurlijk. Maar zoiets, een indoor achtbaan misschien, met een beetje thema erbij. Ik zie dat nog wel voor me.
Ja, ik denk dat onze manier van denken heel gelijkaardig is. Ik denk alleen dat de oplossing waartoe we komen verschilt. Want ik vind inderdaad ook dat in Plopsaland zich iets heel raars voor aan het doen is. Alles wat indoor is, is echt voor kinderen, voor kleine kinderen. Jonge ouders worden op mooie weerdagen echt gedwongen om binnen te zitten met een kroost. En op slecht weerdagen verworden Mayaland en de Hal van Bos van Plop en straks Boomba Circus echt tot krijgspaleizen waar je een van de gratis dingen die je bij Plopsaland kunt krijgen mee naar huis neemt. Tinnitus. Ik zou Plopsaland aanraden om eens echt een mooie indoor attractie voor het hele publiek te bouwen. Ik dacht niet meteen aan een indoor achtbaan, zoals jij zei. Mijn voorstel was een idee dat ooit door Steve van de Kerkhoff nog geopperd is, namelijk een Soarin-achtige attractie. This is Holland in Amsterdam is gebouwd voor 18 miljoen. Vergelijk dat met Circus Bomba, dat 12,5 miljoen zou kosten. 15 miljoen voor The Ride to Happiness. Met beide bereik je maar een deel van het publiek van Plopsaland. Met een attractie zoals Soarin, This is Holland, zou je echt het hele publiek kunnen tegelijkertijd bespelen. En dan is een investering van 18 miljoen volgens mij heel erg betaalbaar. Ik zou voor zoiets gaan.
Ja, ik geen tegenstander van. Lijkt me een leuk idee. Ik vind ook zowel Disney's Holland als Volotarium bijvoorbeeld heel erg leuke attracties. Dus ja, een Plopsa-variant. Ik probeer me dan wel in te beelden hoe dat eruit zou zien qua beeld. Vlieg je dan over landschap heen of vlieg je door een Studio 100-wereld heen?
Ik kan mij een soort van vliegen over Vlaanderen-attractie bedenken, waar je bijvoorbeeld een bepaalde figuur van Plopsa, dat kan een Megamini zijn, dat kan een Maya Lebei zijn of zoiets, die geanimeerd is. Maar voor de ouders en grootouders kan het ook heel tof zijn om tegelijkertijd onze Vlaamse steden of de Vlaamse natuur eens uit de lucht te gaan zien in het echt.
Of misschien nog ondertussen wat uitleg van Tom Waas die over de geschiedenis komt vertellen.
Bobby Aland, wat zou je daar bouwen, Dennis?
Bobby Aland is wat mij betreft een park met een redelijk familiaal en tienerdoelpubliek. Ik denk dat Bobby Aland het type park is waar je naartoe gaat vanaf, laten we zeggen, ruwweg een jaar of 8 of zo. En dan daar blijft tot een jaar of 15 of zo. En dan begin je daar nog wat meer spectaculaire dingen te zoeken. Ik zoek daar eigenlijk niet zozeer gesofisticeerde attracties zoals we in het begin hebben uitgelegd. Ik zoek daar geen hooggethematiseerde dark ride. Ik zoek daar ook niet per se attracties met heel diepe storytelling. Ik zoek daar eigenlijk gewoon een attractie die een beetje past bij het doelpubliek.
Wat denk je nu aan?
Ja, ondertussen denk ik van, ja, Fury staat er nu een paar jaar, is hun spectaculairste achtbaan. Het jammer is dat die achtbaan heel snel is ingehaald qua spektakelwaarde met andere attracties in België. Conda is later geopend, Drive to Happiness is geopend. En dat zijn wat mij betreft spectaculairdere achtbanen. Misschien dat Bobby Aland zo langzamerhand al wel weer nood heeft aan een nieuwe flagship attractie?
Dat had ik helemaal anders gezien. Ik was onlangs nog in Bobby Aland en als je daar rondloopt, dan weet je van, dit park heeft gewoon in de eerste plaats heel veel onderhoud nodig. Ik vermoed dat we de komende jaren heel veel geld naar allerlei transformaties en onderhoudsprojecten zullen zien gaan. Ook al door de nieuw ingevoerde themagebieden van dit jaar. Wat niet werkt in Bobby Aland, dat zijn, wat je ook al zei, sterk verhalen attracties à la The Forbidden Caves. Extreme Rides werkt ook niet. Diepgaand thema, dat werkt ook niet. Maar wat het park in mijn ogen nu echt nodig heeft, wat de attractiemix zou completeren, dat is eigenlijk heel eenvoudig. En dat is misschien raar uit mijn mond. Dat is een goede show. Ik ben geen showmens. Maar als er één park is bij ons dat zijn roots in de showbiz heeft, dan is het wel Bobby Aland. En ik herinner me uit het verleden dat al die shows die ze daar ooit gehad hebben echt heel erg druk bezocht werden. Momenteel staan daar 3 grote theaters leeg. Het theater aan de ingang, de arena in het Cowboydorp en de bühne in de pas gerenoveerde saloon. Dit park is het zowel zijn publiek als zijn stichter eigenlijk verplicht, hè, om altijd minimaal 1 grote show te programmeren. En in de piekweken van het seizoen kan er dan een extra show toegevoegd worden. Maar zo'n goede oude variété-show met wisselende acts zoals in het theater in Italië en Europa Park, dat is iets wat Bobby Aland echt nodig heeft, denk ik.
2 argumenten die je daarbij helpen natuurlijk is wat we begin gezegd hebben. Een goede attractiemix die verlengt de length of stay. Dat doet een show zeker. En het is eigenlijk een relatief goedkope manier van toch regelmatig iets nieuws te kunnen presenteren. Hè?
Juist.
Ieder jaar kun je perfect een nieuwe show voorstellen. En we zien dat ook heel wat parken dat doen. En Europa Park is daar een goed voorbeeld van. Hè? Dan zie je 1 keer om de 2, 3 jaar zie je een ijsshow volledig vernieuwen. Met een nieuwe verhaallijn, met nieuwe kostuums en dat soort zaken. Kost allemaal niet zo geweldig veel geld. En je moet alleen natuurlijk de acteurs en de mensen die de stunts performen of de goochelaars bij wijze van spreken betalen doorheen het seizoen. En dan heb je een nieuw iets wat je kunt presenteren. Hè? Ja. Dus, ja.
Corona heeft echt een soort plots eind gemaakt aan alles wat shows en entertainment was op wat meet and greets van Nickelodeon characters na en Bobby Aland. Het wordt tijd dat dat weer opgepikt wordt. En ik vermoed eigenlijk ook wel dat dat over niet al te lange tijd gaat gebeuren. Ik mis dat daar in dat park.
Ik vind het wel, moet ik heel eerlijk zeggen, een beetje raar dat in het jaar waarin Bobby Aland een sterk verhalende attractie aan het verbouwen is, dat wij allebei zeggen dat ze daar niet zo goed in zijn.
Maar ze zijn er ook niet goed in.
Ja, dat is ook
en
zo.
Dat verhaal gaat ook niet uitkomen. Ik bedoel, ik denk dat het verhaal zoals het nu voorgesteld bij Terra Magma vooral een soort van guiding principle bij het design zal zijn. Maar ik kan me niet voorstellen dat wij, als we straks die attractie doen, daar ook maar iets van dat verhaal uit zullen halen.
Ik hoop van harte dat het niet zo wordt zoals de Forbidden Caves bijvoorbeeld zijn, want je ziet dat na een paar jaar, 1, het verhaal al heel erg extra naar de achtergrond verschijnt, en 2, dat het ook een attractie wordt die er maar zo bij ligt in het hoekje. Zou ik zonde vinden.
Kijk naar Land of Legends. Ze hebben daar een Britse kinderboekenschrijfster een heel background story laten schrijven. Denk je dat er ook maar 1 bezoeker vandaag in Bobby Aland is, die Fury doet, die denkt van, wow, die achtbaan is geïntegreerd in een veel groter verhaal? Totaal niet.
Nee, tuurlijk niet. En ja, wat dat betreft zeg ik ook al, dit park heeft dat ook niet nodig. Ik verwacht gewoon een attractie, punt.
En een zingende cowboy.
Voilà, kijk.
Zeg, Bellewaerde, wat moet daar toegevoegd worden?
Kijk, Bellewaerde, daar zit ik heel erg op de grens bij. Wil ik zelf een attractie daarbij zetten of heeft het park dit nodig? Want als ik zelf mag antwoorden wat komt er nu in Bellewaerde, dan zou ik heel graag een spectaculaire achtbaan zien. Maar ik weet niet zo 100% zeker of dat ook matcht met het doelpubliek.
Ik denk ook echt dat Bellewaerde een van de parken is dat zich het meest consequent uitgesproken heeft over wat soort doelpubliek ze naar het park willen krijgen. En volgens mij past een extreme achtbaan daar echt niet bij.
Nee, en daardoor twijfel ik, maar langs de andere kant denk ik ook dat de wensen van hun doelpubliek ook wat aan het veranderen zijn. Ik denk dat het is al vaker gezegd in pretparkland dat als je 20 of 30 jaar geleden een spectaculaire achtbaan neerzette, dat de leeftijdsgrens van je doelpubliek die daarin ging anders was dan dat die nu is. En dat jongeren en kinderen steeds sneller in spectaculairdere en sensationele attracties zullen stappen. Daarmee wil ik nog niet zeggen, bouw er een BNM, of daarmee wil ik ook niet zeggen, maak een Conda. Maar ze hebben denk ik zo langzamerhand wel iets nieuws nodig dat een beetje een broertje kan zijn wat dat betreft van de Boomerang, want dat is tot nu toe nog steeds hun spectaculairste attractie.
Ja. Voor mij is dat ik daarover na te denken. Ik zou zeker geen spectaculaire attractie bouwen, want dat past volgens mij absoluut niet bij Bellewaerde. Wat dit park mist, is een attractie met een smoel en herkenbaarheid. Veel thema in Bellewaerde is mooi, is sfeervol. Maar het is weinig verhalend, het is weinig zeggend. Ik denk niet dat de meeste mensen die het park bezoeken de verhalen achter Wakala of Huracan kennen, ook al kun je ze lezen in de wachtrij. En dat komt omdat hun verhalen in Bellewaerde vaak verklarend van aard zijn. Waarom hebben de treinen van Wakala de vorm van een boot? Waarom ga je in Huracan eerst door vier ruimtes met vier elementen? Waarom glij je in sledes om het snelst de berg af in Dalton's Duel? Er zijn geen herkenbare personages in Bellewaerde. Er is nergens emotionele betrokkenheid. En ik zou graag een attractie zien in Bellewaerde die dat park, dat met zijn exotiek en zijn natuurpracht uitblinkt, is wat meer diepgang, wat meer engagement, wat meer memorabiliteit zou geven. En omdat ik ze de sluiting van Los Piratas nooit ga vergeven, tot ze minstens een even grote dark ride bouwen, wil ik echt een dark ride in dat park. Volgens mij is dit het park bij uitstek dat een dark ride nodig heeft.
Misschien moeten we zo langzamerhand gaan turven hoe vaak dat we een dark ride gezegd hebben.
Maar het is nog maar de eerste keer van mij.
Nou oké, dan sta ik wat in het krijt wat dat betreft. Maar je hebt wel gelijk, een dark ride zou daar ook heel erg goed passen. Ik zou het alleen jammer vinden als Bellewaerde dat park blijft voor de komende 10 jaar, waarbij die Vekoma Boomerang uit de jaren 80 nog steeds het meest spectaculaire blijft. Dus vandaar mijn keuze.
Walibi Belgium, wat bouw jij?
Walibi Belgium, ja, ik zeg het opnieuw, vond ik ook een heel erg moeilijke. Omdat dit een van de parken is waarvan ik de attractie mix een van de beste vind.
Ja. Walibi Belgium heeft eigenlijk een hele mooie, fraaie, evenwichtige attractiemix.
Ja, en er komt nu ook een nieuwe familieattractie bij die een andere familieattractie vervangt. De botsautootjes zijn weggehaald.
Ja,
en daar komt
jij zegt dat al, maar volgens mij is dat niet zo. Volgens mij had men echt te veel problemen met stoere tieners die nadat ze een aantal keer in Conda waren geweest en de andere achtbanen gedaan hadden, echt heisa begonnen te maken op die botsautootjes. En dat ze nu gedacht hebben van laten we dat eventjes vervangen door een attractie die we net iets beter kunnen controleren.
Dat zou best wel eens kunnen, maar in ieder geval wat ik ermee wilde zeggen is dat er in ieder geval het verandert daar niet zoveel aan de attractiemix. En het is ook denk ik niet de type attractie die ze nodig hebben. He, want laten we over dat park heen gaan. Er zijn dark rides waar dat hele gezin in kan.
Ja, Popcorn Revenge, Challenge of Tutankhamon.
Voilà. Er zijn wat rustigere attracties en kinderattracties. Je hebt een Cold River Adventure. Je hebt,
die dringend een update nodig heeft.
Absoluut, zeker mee eens. Maar je hebt ook kindergebieden aan beide kanten van het meer. Je hebt een binnenattractie zoals bijvoorbeeld Le Palais du Genie. Maar ook qua achtbanen, het gaat zeker als ooit weer die Coccinelle terugkomt van de kleinste kinderachtbaan, zoals ook Fun Pilot is, naar de sensationeelste achtbaan Conda, die internationale wereldfaam en een smoel geeft aan het park, zoals je net al zei. Dus wat kan er nog bij? Wat mij betreft, een attractie die we eigenlijk hebben moeten afstaan in dat park, een reuzenrad, een uitkijktoren, zoals bijvoorbeeld in Europa Park staat, of een pagode-achtig iets. Iets dat je rustig mee over het park heen kunt kijken en eigenlijk niet al te lang voor hoeft te wachten om heel even een moment van rust en pauze in je dag te hebben.
Kijk, ik denk dat Walibi Belgium eens moet weten van wat willen we nu eigenlijk zijn precies. Met Conda hebben ze een statement gemaakt. Het allersterkste wat ze volgens mij nu kunnen doen is dat statement te versterken door op heel korte termijn weer een grote nieuwe coaster te bouwen. Want daarmee kunnen ze zich als het ware hier in België onderscheiden van Plopsaland, zelfs met zijn Ride to Happiness. Want voor alle duidelijkheid, Plopsaland heeft wel een fantastische coaster staan, maar Plopsaland is niet het soort park dat ooit de rollercoaster capital van België had willen zijn. Dat is niet het imago, dat is ook niet het doelpubliek dat naar Plopsaland komt. Bobby Aland gaat absoluut nooit investeren in die grote, enorme, spectaculaire coasters. Daarvoor zijn ze te veel het pretpark van België. En ook Bellewaerde, hebben we net gezegd, heeft een doelpubliek dat, dat daar absoluut niet op aan het wachten is. Het zou verstandig zijn van Walibi Belgium, denk ik, om door de hernieuwde aandacht die dat park als thrillpark gekregen heeft met de opening van Conda, om nu te zeggen van, we gaan een nieuwe grote achtbaan aankondigen voor over een jaar, voor over twee jaar. En ik zat te denken, wat zou ik daarbij willen zetten? En ik heb zo'n keer te kijken naar alles wat er al bestaat. En wat mij betreft komt er in 2026 een B&M Flying over het water daar.
Oké, ik zou er geen tegenstander van zijn. Ik wilde je eigenlijk nog vragen, met deze redenering die je net genoemd hebt, wat zou je denken als ze daar nu zeggen, Erwin, moeten wij morgen de Weerwolf een RMC maken, bijvoorbeeld?
Ja, als daar tijd en geld voor is wel. Maar we gingen nu vooral spreken over wat ze zouden toevoegen natuurlijk. Hè?
Klopt, maar ik denk wel dat als je die achtbaan aanpast en een RMC maakt...
Je bent er afgelopen weekend nog geweest. Hè? Ik bedoel, de laatste keer dat ik hem gedaan heb, voelde ik het een week later nog altijd. Is die nog altijd zo pijnlijk?
Ik mis nog steeds twee stukjes uit mijn werkkolom. Maar ja, maar die attractie heeft wel een familiale reputatie. Hè? Je ziet daar in die wachtrij gezinnen staan, hè? Met ook de wat jongere kinderen. Ik denk dat als je daar een tent achtig iets van maakt met spectaculaire inversies die nog een stuk hoger is dan dat de Weerwolf nu is, dan denk ik wel dat je het echt een stuk meer in de categorie trills maakt. En vandaar dat ik het je ook vroeg, dan maak je nog iets meer
een trills of doe je trills? Want het is vooral heel veel trills bij de Weerwolf. Hè?
Momenteel is het dat, maar daar hebben RMC's gelukkig iets minder last van. Dus wat dat betreft zou het een pluspunt zijn. Maar ik bedoel daar eigenlijk mee, als je het aanpast nu, dan maak je daar echt sensatie van, veel meer dan dat het nu is.
Doe dat als tussenoplossing. Doe misschien eerst die RMC-ding, omdat dat minder zal kosten dan die hele B&M erbouwen. En doe dan een volgende stap die B&M. En als je dat spreidt over een jaar of 4, 5 of iets dergelijks, dan heb je als het ware als voor weer een hele nieuwe generatie jonge mensen die reputatie als achtbaanhoofdstad van België absoluut gemaakt. Zodat een hele goede aanpak vinden.
Ik zou het ook niet slecht vinden, zeker omdat voor de rest heeft dat park eigenlijk wel wat het moet hebben, wat mij betreft. Dus ja, waarom niet?
Laten we nog eens hebben over twee Nederlandse parken. En laten we misschien beginnen bij het broertje van Walibi Belgium in de Flevopolder, Walibi Holland.
Walibi Holland. Wat wil Walibi Holland voor een pretpark
zijn?
Ja,
wat wil het zijn eigenlijk?
Niemand die het meer weet.
Het is heel moeilijk om te weten waar ze met dat park heen willen. Het heeft meer mood swings dan een puber met liefdesverdriet. En het lijkt eigenlijk totaal niet te weten wat voor richting het uit moet. Het weet alleen maar dat het aan 130 per uur die richting uit wil.
Ja, en origineel was precies ook het doelpubliek die puber met mood swings. Hè? Dus dat was origineel de bedoeling.
Dat is volgens mij nog altijd hoofdzaak, die doelgroep. Dus af en toe beweren ze wel iets anders en openen ze zoals dit jaar die off-road toestand. Maar ik geloof echt niet dat ze van Walibi Holland ooit een familiepark willen maken.
Ik kan me voorstellen dat dat hele familiegedeelte iets is wat eerder van bovenaf is gekomen. Vanuit de moedergroep die uit is op wat meer diversificatie. En ook ziet dat Walibi Holland eigenlijk helemaal niet het populairste park in die hele parkengroep is. Zeker als je het vergelijkt met een Walibi Belgium, die ook nog eens een stuk beter scoren, omdat ze ook Aqualibi erbij hebben. En een park Asterix, het flagship park, wat heel veel meer bezoekers haalt dan een Walibi Holland. En ook omdat Walibi Holland natuurlijk, het scoort goed tijdens Halloween, maar de rest van het jaar is het daar relatief rustig.
Ja, want Halloween parasiteert daar echt op de bezoekers die ze vroeger ook in de zomer binnenhaalden.
Ja, en daar is het nu redelijk rustig. En ik denk dat je dan als moedergroep ziet van, misschien moeten we toch iets meer gaan investeren in die families, zodat we die ook kunnen faciliteren in de rest van het jaar. Ook een publiek wat iets meer te spenderen heeft dan de puber met liefdesverdriet. Dus ik denk dat dat niet echt de wens van het park is, maar eerder van de groep. En als je dan ervan uitgaat dat de moedergroep de baas blijft, en dat ze voor de families willen blijven gaan de komende jaren, dan hebben ze eerder iets nodig wat tussen die nieuwe achtbaan van nu ligt, die Eat My Dust, en tussen, wat zal de eerste attractie die daartussen zit? Oké, je hebt de keverbaan nog die daar staat, eigenlijk al Collide of zo komen. Dan kom je al meteen bij die spectaculaire achtbanen terecht. Misschien hebben ze iets familiaalachtigs nodig. Ja, ik zal me niet nog een keer Crush Coaster noemen. Maar ja, iets in die richting. Een spinningachtbaan of zo. Of zo'n Gerslauer familieachtbaan die ze dus ook in Bellewaerde en Park Asterix hebben gebouwd. Zoiets misschien?
Ja. Ja, aan de ene kant voel ik dat het park echt iets indoors nodig heeft. Maar voor het publiek en het management zie ik dat daar gewoon niet gebeuren, eerlijk gezegd. Ik geloof ook dat het park eigenlijk, als ze iets willen aan investeren, iets moeten neerzetten dat zowel die oudere doelgroep, die thrillseekers, kan blij maken als het ware de uit de kluiten gewassen kinderen waarmee het park als het ware nu probeert aan te pappen via zijn advertenties. En dan lijkt mij, ik weet niet of je die kent, zo'n SNS Swing Flyer wel een goede oplossing. Er staat zo'n fantastische in, de Serengeti Flyer heet die in Busch Gardens in Orlando. Zo'n dingen zijn best wel spectaculair. Ik heb die nog gedaan in Liseberg en in Thorpe Park heb ik ook nog zo'n eentje gedaan. die zien er majestueus uit, lokken heel veel bekijks, zorgen voor een oudere doelgroep, dan heb ik het over vaders en moeders en grootvader en grootmoeder, ook voor behoorlijk wat spektakel om naar te kijken. Dat is ook belangrijk voor zo'n doelgroep. Maar ik geef eerlijk toe, ik vond dat wel een zinnig spectaculaire attractie om in te stappen. En er bestaat nog geen zo'n attractie bij ons in de buurt. En dat is echt eentje dat volgens mij best wel zou passen bij het publiek dat Walibi Holland trekt.
Je zei dat nu wel iets waar ik eigenlijk nog niet zozeer bij had stilgestaan. Want ik associeer Walibi Holland echt als een zomerpark. Je gaat daar naartoe misschien tijdens Halloween, maar voor de rest is het altijd buiten. Dus liefst ga je daar naartoe als het een beetje lekker weer is. En dat indoor wordt wel belangrijk, hè? Ze hebben een kerstseizoen een keer geprobeerd. Dat klinkt wat mij betreft ook als iets wat je doet omdat het van hoger af wordt opgelegd vanuit een groep die wat meer diversificatie wil.
Zeker als je ziet dat zowel in Asterix als in Bellewaerde als in... Walibi België daar ook in één keer in dezelfde periode van 2 jaar met kerstopeningen gestart wordt.
Voilà, inderdaad. En dan heb je wel echt die binnenattracties nodig. Want oké, afgelopen winter is het redelijk goed weer geweest in de periode dat ze open zijn geweest. Maar dat is een tombola, hè? En een tombola die je eigenlijk niet wilt spelen als er zoveel geld bij gemoeid gaat.
Klopt, absoluut. Maar ik zie het niet gebeuren, eerlijk gezegd. We hebben nog één Nederlands park over. En dat is de Efteling. En uiteraard zou ik daar heel graag een dark ride zien. En volgens mij is dat de attractie die de Efteling ook het meest als gegoten staat. Maar dat is niet het antwoord op mijn vraag. Maar ik kaats de bal eerst terug naar jou. Wat zou jij in de Efteling plaatsen?
Wel, die dark ride zou ik ook niet meer doen. Zeker, oké, Dans Macabre is nu niet echt per
se... Dat is geen dark ride, dat is een breakdance in een hok met wat thema. Hè?
Ja, het is geen dark ride inderdaad, maar het is wel weer opnieuw een binnenattractie die toch wel een zekere reputatie moet gaan krijgen. Ze hebben een aantal heel goede dark rides. Ze hebben Symbolica onlangs nog gebouwd. Het mist misschien wat mij betreft ook weer de topattractie, maar ik zou die niet bouwen, want ik denk niet dat de Efteling dat als doelpubliek heeft om de meest sensationele achtbaan te bouwen. Misschien heeft het hier wel iets nodig wat toch enige vorm van sensatie heeft, maar tussen, laten we zeggen, Max en Moritz en Joris en de Draak in ligt.
Maar dan kom je echt uit op Grand Cirque Balancé.
Ja, ik ging het bijna net zeggen en ik denk dat zoiets, een achtbaan met een beetje bijzondere elementen erin, wel zou passen bij het park. Dus waar je ook de ruimte hebt om iets verhalends te doen. En dat was de ideeën die we gehoord hebben over Cirque Balancé toch wel een beetje, hè, met een balans die er zou inkomen volgens de geruchten. Wel, ja, dan kun je daar wel iets mee doen. Ik denk dat zoiets wel interessant zou zijn voor de Efteling.
Ah, en hier ga ik echt een totaal andere kant uit dan jou. In mijn ogen mist de Efteling een coaster aan het extreme eind van het spectrum. Vandaar dat ik na Max en Moritz absoluut geen fan was van Circus Balancé. Wat weer zo'n coaster is waarmee ze gaten in de collectie opvullen in plaats van de scope van de verzameling te vergroten. De Efteling verdient een lange, hoge, snelle achtbaan die Baron 1898 overtreft. En achter de Python is er ruimte, zat en laat, als straks alles juridisch achter de rug is, het vergunningsplan ook toe dat er een coaster komt die hoger en sneller gaat dan elke andere achtbaan in de Benelux. Overigens hoeft het ook niet hoog, hè? Taron en de Velocicoaster van Universal Studios laten allemaal zien dat je met lanceringen absoluut geen enorme hoogtes nodig hebt voor wereldklasse achtbanen. En Taron in Fantasialand laat ook zien dat zoiets thematiseren valt als meer dan staal met een verhaal alleen. In dat opzicht denk ik dat ik eigenlijk dat het liefste bij de Efteling zou toegevoegd zien. Een mooie, grootse, spectaculair gethematiseerde achtbaan op zijn Tarons, maar dan met een ander thema natuurlijk, van wereldniveau. Maar echt een attractie die zeker nog eens spectaculairder is dan Baron 1898.
Ik zou het ook heel erg graag zien, maar ik denk opnieuw dat het voor het doelpubliek wat de Efteling voor ogen heeft, wat toch opnieuw families zijn.
Ze hebben die doelpubliek de afgelopen jaren steeds een klein beetje hoger geduwd. Hè? Baron 1898, toen dat opende, heeft eigenlijk de lat naar spektakel weer een beetje verlegd. Volgens mij is het ondertussen tijd voor een volgend stapje.
Ik zou het ook graag zien, maar ik zie het niet gebeuren. Afhankelijk natuurlijk ook een beetje van welk type achtbaan je bouwt. Ik zie al helemaal niet een B&M Hypercoaster of zo. Die zie ik daar niet verschijnen. Mm-hmm. Zo'n Taron-achtig iets. Ja, daar ben ik al iets meer naar geneigd. Maar ik denk niet dat het er gaat komen de komende 5 jaar of zo. Ik zou dan de keuze ook nog niet maken als Efteling zijnde.
Alright, dat waren onze meningen over de attractiemix. En als ik goed zou zijn in socials en in social engagement, zou ik nu vragen aan onze luisteraars, wat vind jij het park met de beste attractiemix? En wat zou dat betekenen voor de volgende attractie die jouw favoriete park moet aanschaffen?
En dit dwingt ook een klein beetje om na te denken over, zoals we al eerder zeiden, niet per se wat wil ik zien in een pretpark, wat wil ik graag in een pretpark, maar ook eens wat langs de andere kant te kijken. Niet als de fan te kijken, maar als het park dat kijkt naar het volledige aanbod en denkt, wat kunnen we hier nu aan verbeteren? Van waar moeten we uit vertrekken? Welke vraag moeten we ons stellen om ons park te verbeteren? En dat is eigenlijk vaak een veel interessantere oefening, omdat je dan een stuk dichterbij ook de daadwerkelijke denkslagen komt van de mensen die het echt voor het zeggen hebt. En misschien ook een stukje dichterbij de echte realiteit van wat er ooit gebouwd gaat worden.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.